We must fall from their feet. Okay. Warum warst du da?
Ja. Ben je anders nooit?
Vorige week is vooral gegaan over, laten we zeggen, de blauwdruk voor onze kijk, onze Bijbelse kijk op de wereld en de toekomst. Om het simpel te houden, heeft God ook soms dingen heel gecomprimeerd in de Bijbel neergezet, zodat we dat mee kunnen nemen. En dat was het beeld van Nebukadnezar, weet je wel? Die droom van Nebukadnezar, dat beeld met dat gouden hoofd. En dat beeld vertegenwoordigt vier wereldrijken die elkaar opvolgden na Babel. We hebben gezien dat Babel het eerste wereldrijk is in de Bijbel. En het is ook het laatste wereldrijk in de Openbaring dat vernietigd gaat worden. Waarna het koninkrijk van God komt. Dus tussen die twee momenten van Babel, Genesis 10, vers 10, opgericht door Nebukadnezar, het eerste koninkrijk. En het laatste koninkrijk in de Openbaring, daar is de hele Openbaring van God, een hele heilsplan aan ons gegeven in de Schrift. Dat is al een heel makkelijk gehulpsteuntje om de dingen in het vizier te krijgen en ook weer door te geven aan anderen. Want veel mensen zeggen als het over de profetie en de wederkomst gaat, daar weet ik helemaal niets van, want we horen daar nooit iets over. Dat kan ik niet begrijpen, maar heel veel mensen zelf, dat is hier dus niet zo, heb ik gehoord. Hier is men al degelijk onderwezen in de schriften, doorkneed in de schriften hier in deze gemeente. Zeg ik dat goed, meneer de Jager?
Ik hoop het ook.
Hij hoopt het. Maar die vier wereldrijken die we daar vinden, dat is Babel, en er wordt opgevolgd door de Persen, het Persische wereldrijk, van Ahasveros, weet je wel, Xerxes in het Grieks. Heel interessant om daar wat meer over te lezen als je zou willen. Dan moet je even naar de bibliotheek gaan, dan moet je even een boekje meenemen over Xerxes of over het rijk van de Persen. En dan krijg je allerlei buiten bijbelse informatie over dat wereldrijk. Dat is buitengewoon interessant om te doen. Want de Bijbel zelf zegt niet zoveel over de Persen. Maar in ieder geval, in het Persische wereldrijk vinden we ook de profeet Daniel. En dan vinden we later natuurlijk het verhaal van Esther en Mordechai, weet je wel. Allemaal bij de Persen. En dan onder de Persische heerschappij mogen de ballingen van Juda en Benjamin, de twee stammen die weggevoerd zijn, mogen terugkeren naar Jeruzalem, in het land Kanaan, Israël. Om de tempel te herbouwen, heeft die Griekse heidense koning notabene. Moeten we Ahmadinejad eens aan herinneren, dat hij een hele goede voorganger had. Die dit aan de Joden heeft toegestaan en hij noemde zelf de naam van de God van Israël nog erbij. Het huis van de Heer, van Yahweh, dat moeten jullie herbouwen, ga terug. Dus dan komt het Perzische wereldrijk en daarna komt dan het Griekse wereldrijk en dan het laatste wereldrijk, het Romeinse wereldrijk. En nu leven wij nog steeds in dat Romeinse wereldrijk. Daar is nog helemaal niks veranderd. Dat het Romeinse wereldrijk naar het profetisch woord wordt in de eindtijd weer opgebouwd. Het was er niet, maar het zal er weer zijn. En we zien in de Europese eenwording, zien we dat Romeinse wereldrijk. We zijn er bijna, zijn we in Prodi, toen de Oost-Europese landen erbij kwamen. Bij de Europese Unie, we zijn bij het grote ideaal wat we graag willen, dat is het herstel van het oude Romeinse wereldrijk ten tijde van keizer Augustus. Dat is een interessante opmerking van de politicus. Maar ik heb laten zien dat in de politieke lijn al vanaf de middeleeuwen, van Karel de Grote weet u wel, dat daar steeds de gedachte was, wij moeten dat rijk herstellen. En uiteindelijk is dat rijk vandaag weer in opbouw. Karel de Grote wil ook al een Europese grondwet. Dat is hem niet gelukt, maar daarna is het rijk ook weer verbrokkeld en uiteengevallen onder de Otto's. En later weer verder. Toen is de macht van de kerk gekomen in de middeleeuwen. Heel interessant, maar wat we daar als rode lijn zien, en dat was vooral de boodschap van vorige week, was de invloed van de Griekse denkers op het denken van de hele samenleving. Ik heb dat samengevat genoemd de Griekse geest. De Griekse geest. Want die rijken die vertegenwoordigen niet alleen aardse koninkrijken, maar geestelijke machten in de hemelse gewesten. We hebben dat in de Bijbel opgeslagen, we hebben het gelezen bij de profeten, we hebben ook gelezen dat bij Paulus in Efeze 6 staat dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers deze duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten. Dat vinden de westerlingen een beetje moeilijk allemaal, want dat is toch een beetje simpel denken van vroeger. Je gelooft toch niet meer in boze geesten. Maar als we bij de Bijbel blijven, dan kunnen we dat rustig aannemen dat dat nog steeds zo is. De boze geesten in de hemelse gewesten zijn legio, dat zijn gevallen engelen. Dat zijn de machten, de krachten der duisternis. Die ook de wereld van de afgoderij vormen. En die afgoderij die komt steeds meer in onze tijd op. Maar die Griekse geest, wat was dan kenmerkend voor die Griekse geest? Dat hij de mens op de troon zet. De vergoddelijking van de mens. Dat is het kenmerk. Dat is het hoofdthema gisteren en vorige week in die vier wereldrijken. Dat heb ik u zoveel mogelijk laten zien. Die Griekse geest is herleefd in de tijd van de Renaissance, de 15e eeuw, weet je wel, de wedergeboorte betekent dat. Heb je allemaal op school geleerd vroeger. Alleen je hebt niet de Bijbelse kenmerken erbij gekregen waarschijnlijk. En dat is heel jammer, heb ik ook niet gekregen. Niet de Bijbelse kenmerken gekregen. Wel de Renaissance, want de Renaissance is een geweldig historisch moment in de geschiedenis van onze westerse wereld. De Renaissance is de wedergeboorte van die Griekse geest. De macht van de kerk werd er niets gedaan, althans die werd bestreden. En dat was de kerk van de middeleeuwen. Dat was een totalitaire kerk. Als je wil weten hoe totalitair dat is, dan moet je naar de kunst van de middeleeuwen kijken. Dan ga je naar de bibliotheek en als je dat boekje van die versen dan gelezen hebt, dan ga je dat terugbrengen. En dan ga je lezen over de kunst van de middeleeuwen. Dat is heel interessant. Alleen je moet zorgen dat je een christelijke kunstkenner leest. Want anders dan mis je de boot. Dan krijg je niet die Bijbelse visie mee. Die is dan juist zo ontdekken. Dan denk je, oh ja, dat staat inderdaad in de Bijbel. De middeleeuwen was die onderdrukkende macht van de kerk. Een totalitaire kerk. Die over alles heerste, over het denken, over de geest van de mensen, over de wereld van de kunst. En toen is er een revolutie gekomen in Florence, in Italië. En dat is over de hele wereld is dat uitgebreid. Tot op vandaag is de kunst van de Renaissance de openbreker, zeg maar, van de macht van de kerk en van het christendom. Ik bedoel dus niet van de Bijbel en van de Heilige Geest, dat staat niet verkeerd. Maar de macht van de kerk, van het politieke christendom. Dat is altijd totalitair. Je wil altijd heersen over de individu. En daarom voelt een kunstenaar zich nooit thuis in de kerk. Die denkt altijd, dat moet niet wezen. Ja, ga dan naar een evangelische kerk. Dan is je dat dingje geweest, dan denk je, dat moet ook niet wezen. Want christenen hebben toch heel veel moeite met onafhankelijk denken. En een kunstenaar denkt onafhankelijk. Een kunstenaar is iemand die een visie heeft voor de toekomst. En die dat neer weet te leggen in zijn kunst, in de schilderkunst, daar is kunst eindeloos. Ja, de Calvinisten, zegt Johann Sebastian Bach, dat is Calvinisme, die is kunstfeindlich. En de Calvinisten zijn vijanden van de kunst. En dat is heel jammer. We hebben de wereldstorm gehad en we hebben alles afgebroken. En in de kerk, in de Romeinse kerk, in de tijd van de Reformatie, weet je wat Johannes Calvin toen zei en ook anderen? Jongen, wat een saaie kerkdienst hebben we. We moeten nodig weer gaan zingen in de kerk. En toen hebben ze de psalm op mij gezet. De psalm van Petrus Dateen. Wisten jullie dat? Toen zijn ze die psalm gaan zingen. Nou, die waren toch wel wat saai. Die waren niet zo mooi gemaakt ook. En toen is er in 1773 is er een nieuwe psalmbereiding gekomen. Dat is onze oude psalmbereiding. Maar het was toen de nieuwe psalmbereiding. 1773. Interessant, hè? En toen gingen ze weer zingen in de kerk. En dat vonden anderen dan weer vreselijk, want dat mocht natuurlijk niet. Toen de oorlog kwam, was het helemaal verschrikkelijk. Dat was alleen de wereld in de kerk. Maar het is goed, het ligt allemaal achter ons. Maar die renaissance, die heeft dus de mens, zeg maar, bevrijd van het machtsdenken van de kerk. En dat bedoel, de kerk is de algemeenheid. Ik bedoel nu niet, zeg maar, de PKN of de vrijgemaakt gereformeerde kerk, of de gereformeerde kerk, of waar u ook lid van bent, gereformeerde gemeente, dat bedoel ik natuurlijk niet, hè. Maar toch is, komt dat ook wel een beetje mee. Ik weet van een jonge man die onderwijzer was in, en nog steeds is, in het oosten van het land. En die gaf aan zijn kinderen op de lagere school, de zesde wat lagere school, gaf hij rond de paasdagen zijn kinderen onderwijs aan de hand van de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Die een protestant was en geen katholiek. Johann Sebastian Bach, de grootste muzikus aller tijden. Maar hij is ontslagen bij die school, maar dat mocht niet. Dus ik bedoel, ook daar was het wel aanwezig. Het is nog steeds wel aanwezig. Dat heersen van de religie, zeg maar, dat heeft niks met christendom te maken, met bijbels christendom. Het heersen van de religie over de geest van de mens. En dat is in de theologie nog steeds zo. Het is een soort machtsmisbruik van de theologen, waardoor ze zich allemaal gevangen voelen in de eigen kerk. Dat is natuurlijk heel erg. Heb ik daar een bewijs voor? Ik kan weer een bewijs geven. Heb ik niet anti-kerken bedoeld? Want ik hou erg van de kerk, ik hou van de traditie, ik hou van de theologie, ik hou van de kerkgeschiedenis. Dus dat moet u mij niet verwijten. Dat ik anti-kerkelijk zou zijn, helemaal niet. Maar we moeten wel de fouten durven aanwijzen. Ik preekte ergens over het onderwerp wat u vorige week hier van mij gekregen hebt. Op die vier wereldwijden. En toen ik mijn jas ophang, hing daar in die gemeente, in de hal, toen kwamen er twee heren binnen. Eén oudere heer en één jongere heer. Allebei in het zwart gekleed, wit over, zwart stropdas. En toen dacht ik, dat zijn vast dominees. Dat kun je wel zo denken. Dus ik zei, u bent vast dominee. Ja, zei die oudere man, dat klopt. Die jongen zijn niet zoveel. En ik zei, dan bent u hier ook gast waarschijnlijk. Ja, dat klopt ook. Hij zei, we gaan één keer in de maand met z'n tweeën. Hij loopt stage met mij, is afgestudeerd theoloog uit Utrecht. Hij loopt stage met mij en één keer in de maand gaan we in een andere kerk kijken. En luisteren naar de preek en morgenochtend bij de koffie gaan we die bespreken. Dat is heel leerzaam. Ik denk, oh, prut. Ja, dat denk je dan, hè. Ik moet op mijn woorden passen. En ik zeg, nou, dan wil ik het een leuke afspraak met u maken. Niet dat u een gast, ik ben niet gast. Ik heb het contact kilometer verderop. En als u dan na afloop niet meteen weg wilt lopen. Want dan lig ik vannacht de draai op van de linkerkant op de rechterkant. En dan zit ik me steeds af te vragen, wat zullen ze ervan gevonden hebben? U mag me afbranden, gezegd, tot op de grond. Vind ik helemaal niet erg. Als u met argumenten doet. Want dan heb ik ook nog wat weer een paar argumenten. Dat mag. Maar het moet niet echt lopen. Nee, zeg, we lopen niet echt. We lopen naar het toe. En ik preekte daar dus over die vier wereldrijken. En over die steen, over de wederkomst van Christus, enzovoort. En de afloop, na enige tijd, kwamen ze tussen de mensen door naar mij toe. En de oudere man stak zijn hand uit, de dominee. En hij zegt, ik wil u hartelijk bedanken. Wat hebben wij genoten vanavond? En ze gaf er nog een paar dingen bij. En toen zei hij, ik wou dat ik in mijn kerk zo opbreken. Ja. Maar dat mag natuurlijk niet. En dat kan niet. Nou, neem die maar mee. En kijk goed rond in je eigen kerk. Veel dominees staan onder de heerschappij van de kerkenraad. En er is totalitaire macht. Van daar binnen moet je het houden. We hebben nooit gehoord over de opname van de gemeente. Dus dat mag je de kerk niet zeggen. De paus van Rome die zei nog, de boodschap van de wederkomst van de Bijbel is alleen maar een herinnering om je te binnen te brengen wie Jezus was. Maar dat gaat niet gebeuren in de letterlijke zin van het woord. Nou, dat is de macht van de kerk. Dus die renaissance die in de 15e eeuw, die heeft enorm opengebroken allemaal. Daar zit schoonheid in en daar zit ook heel iets anders in. De geest van de renaissance is de geest van die oude Grieken. Van dat oude Griekenland. En dat oude Griekenland en die Griekse religie, zeg maar, is anti-goddelijk. En anti de God van Israël en de God van de Bijbel. En het was zo'n macht in het Griekse wereldrijk dat 70 rabbijnen besloten hebben, zo'n 200 jaar voor Christus, om het Oude Testament te vertalen in het Grieks, Zodat de boodschap van de Bijbel, in de Grieks was toen de wereldtaal geworden, zodat de boodschap van de Bijbel nog steeds gehoord geworden, 200 of 150 jaar voor Christus, hè. En dat die Bijbelvertaling, het Oude Testament in het Grieks, dat heet de Septuagint. En die gebruiken we vandaag nog bij Bijbelstudie. Wat zegt de Septuagint daarover? Als je een bepaald woord wilt wegen in de tijd waarin dat toen in de Bijbelstudie gebruikt werd. Maar de Griekse geest die heeft het volgende wereldrijk, het laatste wereldrijk, het Romeinse wereldrijk, geheel doortrokken. Steeds meer was de Griekse geest dominant aanwezig in het Romeinse wereldrijk, zodat het steeds verder in verval raakte. En uiteindelijk, wat Paulus schrijft in Romeinen 1, de zonde van de mens als middelpunt van alle dingen, de mens als God, de mens die zichzelf tot God is, de mens die op de troon van God wil zitten, die zich wil verhogen boven de Allerhoogste. Nou, we hebben gezien hoe dat vandaag in de wereld waarin wij leven dominant aanwezig is. De christelijke politiek is steeds minder aanwezig in ons land, maar ook in andere landen. Ook in heel Europa, in het Europarlement. Het wordt allemaal puur heidend. Ze weten, het Europarlement in Straatsburg is gebouwd naar de Toren van Babel. En dat hebben we zelf gedaan. Hè? Wij hebben van deze cultuur, hebben we in de theologie, zeg maar, we hebben van onze cultuur, hebben we ons huis gemaakt. Wij voelen ons best thuis in de cultuur. Zoals Israël zich best thuis voelde in Babel. En in Perzië. En de meerderheid niet weggegaan is. Onder Ezra en Nehemia om de tempel te bouwen. Maar gewoon in Perzië bleef leven. Ze hadden daar mooie huizen. En ze hadden daar mooie tuinen. Waarom zouden we weggaan naar Wimmerlijden? Toen kwam het grote dreigement. Weet u nog? Van Haman. De Syriër. De Pers. Die de Joden wilde omleggen. Dat was bijna een holocaust geweest. Maar zoals toen, dat komen in de Bijbel dus tegen. Toen hebben wij, op onze cultuur, zei iemand ooit, een kerktorentje gezet. En onze kerk is zo werelds als ik weet niet wat. Al zijn we nog zo orthodox of evangelisch. We zijn doortrokken van de geest van de wereld. We zijn doortrokken van de geest van de oude Grieken. Die oude Griekse cultuur, die Griekse geest, heeft vandaag een ander woord. Een andere naam. Weet jullie die naam nog? Ja, dat is humanisme. Ah, het is oudste gemeente, dat weet ik niet. Zie je wel, dat gemeente, dat klinkt het uit. Dat heet het humanisme. Het humanisme zet de mens op de troon. En dat hebben we gedaan in de theologie, en dat hebben we gedaan in de prediking, en dat moet ook wel, want als het niet ons meer raakt, als we niet wat mee kunnen nemen aan de kerk, dan waar we door het gevoel hebben, we zijn over de bol geaaid, en we mogen er helemaal zijn, en je mag er natuurlijk helemaal zijn, alleen God wil niet dat je blijft zoals je bent, maar dan wil je veranderen naar het beeld van Christus, nou, daar moet je vandaag niet meer mee komen. We moeten niet meer over de zonde hebben en zo. En we moeten het vooral een beetje mensvriendelijk houden. En die geest die is zeer dominant aanwezig. Het verbaast me erover dat daar heel weinig visie op is. Wat moet het dan zijn? Wel, het moet niet de mens op de troon zijn, het moet God op de troon zijn. En wij kunnen natuurlijk bij die liederen allemaal zingen, maar is het ook werkelijkheid? Is het ook werkelijkheid in de praktijk van elke dag? Toen ik een preek hield ergens, dan zaten heel veel jongelui in die evangelische gemeente. En toen zei ik, jongens, luister, eer uw vader en uw moeder, hè, dat weet je wel, dat in de Bijbel staat, maar doe je het ook. Heb je wel eens tegen je vader gezegd, pa, ik ben hartstikke trots op je? Of heb je wel eens tegen je zoon gezegd, nou, noem maar op. Eer je vader en je moeder. Heb je al tegen je moeder gezegd, hè? Moeder, laat als ik uit huis ben, zei ik tegen die jongelui, dan zet ik een standbeeld voor je in de tuin. Want je zorgt elke dag dat er eten is op tafel en dat ik mijn was schoon met ik wil in de kast zetten. Ik bedoel, dat is geweldig wat jij doet. Standbeeld voor de moeder. Nou, ze lacht allemaal. Ik zeg, dan ga je een stapje verder. Dan ga je een meisje, hè? Jongens, dan heb je een meisje. En dan ga je naar het meest kostbare wat die vader heeft, namelijk zijn dochters. Dan ga je daar een dochter weghalen uit het huis. En dan denk je, daar ga ik mee trouwen later. Zonder dat je de moeite neemt om die vader te vragen of hij vindt dat jij wel de geschikte man bent voor die dochter. Zeg maar, haal je de brutaliteit vandaan? Nou, zo lacht ik, weet je wat. Dat is het, dat weg. We zijn helemaal de weg kwijt. En daarom huwelijken, die halen een derde van de huwelijken binnen 5 jaar strand. Ja. En dat heeft allemaal te maken met de vraag van, willen wij nog horen naar het woord en het gebod van God? Toen een jonge man zei, die ook naar Australië ging met vakantie, met een meisje, ik kende ze allebei. En had een maand zo'n feestje met het meisje, ze gingen naar Australië. Een rondreis maken van 4 weken. Jongen, dat is mooi. Ik zeg, hoe doe je dat? Heb je daar familie wonen of zo? Nee, we gaan van hotel naar hotel. Ik zeg, nou, dat is een dure vakantie. Moet je steeds 2 hotelkamers huren? Ja, dan is het alsof je van een andere planeet komt. Begrijp u hoe ver we afgezakt zijn? Dat is wat die Griekse geest onder ons doet. Die heeft de mens op de troon gezet en die mens zegt, ik zal zelf wel bepalen wat ik doe. En dat gaat jou niks aan en dat gaat God ook niks aan. En met de geboden van God heb ik niks te maken. Ik ga mijn eigen weg. Dat is een keuze die een mens moet maken. Dat is de Griekse geest. De geest van het humanisme. En dat is dan ook aanwezig in de kerk, soms in de prediking. Ook bij de prediker in zijn achterhoofd. Je mag vooral niet te zwaar overkomen, enzovoort. Nou, daar zijn we aangekomen. Zeg maar, die Griekse geest die het hele Romeinse Rijk betrokken heeft. En we hebben gezien dat daar steeds een revival van is. De renaissance in de 15e eeuw, de verlichting in de 18e eeuw. En de verlichting, daar zijn die, weet je wat, die grote partijen uit voortgekomen. Heb ik u verteld, het socialisme en het communisme. Het liberalisme en het fascisme, de grote politieke stromen van de 20e eeuw zijn voortgekomen uit de verlichting en uit de Franse revolutie, die daar het gevolg van was. En Napoleon is gekomen, elke revolutie brengt een dictator voort. De Franse revolutie kwam de dictator Napoleon, die heeft Europa weer tot één willen smeden. Een grote droom was om een groot Europees rijk te bouwen. Dat is mislukt. Daarna kwam Adolf Hitler. Die dacht, ik moet eerst de Joden uitroeien, want dan kan ik pas dat Europese vrederijk, want dan moet je de Joden niet bij hebben, want dan gaat het mis. Dat weet de duivel natuurlijk, hè. Ik bedoel, de duivel die weet dat het vrederijk komt door het volk Israël, niet door geen enkel ander volk, maar door het Joodse volk. Dat is de geestelijke achtergrond van de Holocaust. We hebben het niet gezien, we hebben het niet gehoord, we hebben het niet gehoord, zeggen we allemaal. We hebben meegewerkt in Nederland ook, met de wegvoering van de Joden hier. We hebben allemaal meegewerkt, op grote schaal, een enkele uitzondering daar gelaten. 102.000 Joden zijn weggevoerd uit Nederland en nooit meer teruggekomen. Schrikkelijk. En we zijn weer vrolijk verder gegaan. Maar kijk, God is niet vergeten hoor. God is de Holocaust ook niet vergeten. Er komt een dag dat hij de rekening zal presenteren aan de volkeren ook van Europa. En die dag die vinden we in de Bijbel genoemd. Die dag zal de Heer de rekening presenteren en dat is geen fijne boodschap. Maar het punt is dat het nog steeds genadetijd is en dat we ons nog steeds kunnen bekeren. En dan moeten we niet denken, als we nou zonder die stoel maar warm houden in de kerk, dan is het wel goed met me. Maar dan moeten we in onszelf willen investeren door het woord van God en door de geest van God, om te zien met de ogen van God naar de wereld waarin wij leven. En dan kunnen we in onze eigen omgeving ook meewerken met Gods geest om ook anderen voor het evangelie te winnen. Dat is Gods bedoeling. Maar dat moeten we wel willen. En waarom hebben we als christenen zo'n ontzettende slechte reputatie in deze wereld? Waarom? Dat vraag ik me elke dag weer af. En daar kom ik niet uit. En soms zou je helemaal geen christen meer willen wezen. Heb je dat gedacht?
Ik denk ook dat
niet vanwege Christus.
Maar lijken te veel op de wereld.
Ja.
Dat is een slechte reputatie.
Ja, misschien wel, ja. Dat zei ik net wel.
Ja.
De wereld zit in ons. Als Israël bevrijd was uit Egypte, maar nog niet bevrijd van Egypte, moesten ze 40 jaar in de woestijn werken. Om te zien wat er in hun hart was. Om ze te beproeven en Egypte uit hun hart te halen. En dat is wat God nog steeds doet. En op dat punt is er heel weinig onderwijs. Een prediker uit de gereformeerde gemeente, uit het zuiden des lands, die reageerde op mijn boek. En hij zei, dat zullen heel weinig mensen begrijpen wat je daar geschreven hebt over de bindingnaam. Nou, ik heb teruggeschreven, ik hoop dat ze het wel begrijpen, want daar heb ik het voor opgeschreven. Hij zei, ja, maar men wil niet meer, dit wil men niet meer horen. Interessante analyse. Maar we zullen zien. Maar vanavond willen we hier met die vraag bezig zijn. En ik heb al op het scherm gezien. Het gaat over de zeven bazuinen. Hebben we het woord bazuinen? Ja, de oordeelsbazuin. Dat is geen fijne boodschap. En toch is dat wel. Kijk, het is nu nog genade tijd. God heeft in deze wereld de gemeente van Christus geroepen uit de heidenen. He, door een waar geloof mogen we horen bij de Heer Jezus. Dan zijn we lid van zijn gemeente. We zijn een deel van zijn lichaam. Dat is de gemeente. Wat is een christen? Een christen is iemand in wie Christus woont. Dat is een christen. Ik zal het nog een keer zeggen. Een christen is iemand in wie Christus woont. Dus kijk naar uzelf. Bent u echt een christen? Woont Christus in? Ook tegenwoordig bij de moderne doopdiensten en zo, in evangelische kringen, hoor ik juist, toen ben ik in God gaan geloven. Ja, dat doet de duivel ook. Maar heeft Jezus je leven kunnen veranderen? Door de kracht van de Heilige Geest, wat voor dooponderricht is hier geweest in deze gemeente? En daar kan ik treurig van worden. Daar kan ik heel treurig van worden. Want ook het evangelie begrijpen we vaak niet meer. En daar moet er toch van komen. De levensveranderende kracht van de Heilige Geest. Daar moeten we elkaar op durven aanspreken. Christenen behoren 100% integer te zijn. En betrouwbaar. En niet te roddelen. En niet elkaar een dolk in de rug te steken. Zoals het zo vaak gebeurt. Ik kom in heel veel gemeentes. En dan kom je weer en is de gemeente gescheurd. Ja, ze hadden oneenigheid in de broederraad. Dan zijn er broeders die met elkaar iedere week of iedere keer naar elkaar komen, samen bidden. En dan is er onledigheid en dan krijg je kerkschudding. Dat moet toch helemaal ophouden. Dan moet je echt ophouden. Ga maar gewoon weer terug naar de PKN of naar de katholieke kerk of waar je vandaan komt. Maar ga niet meer een evangelische gemeente met de pretentie, wij hebben het volle evangelie. Ja, dat hebben we wel, maar je leeft er niet naar. Dat is het punt. En als de oordeelsbezuinen komen, dan komen de oordeelsbezuinen ook over de gemeente van Christus. Laten we zeggen over de kerk. Want de ware gemeente van Christus, die wordt straks bij het bezuin, die zal klinken opgenomen in heerlijkheid. Dat is wat de Bijbel ons leert. Wij horen niet meer in deze wereld. Wij zijn niet meer van deze wereld. We hebben onze wandel in de hemelse gewesten. We mogen in heiligheid en in reinheid wandelen met de Heer Jezus. Dat maakt ons een christen. Vraag onze mensen, ga je straks naar de hemel en zeggen ze, ja, hoop het. Dat is toch geen leidend antwoord. Weet je, Paulus zegt, de heerlijke hemel die je weet. Je gaat straks met gejuich de hemel in. Heerlijker om bij de Heer te zijn dan op hier een bootje te blijven zitten. Maar dat is nou helemaal nodig ter wille van de gemeente. Begrijpt u het verschil? Dus als u zegt, ik hoop het, dan moet je dan tot hier komen. Dat je je leven nog aan de Heer Jezus geeft. Ja, want het is maar één stap hoor, om dat te doen. En dan gebeurt het ook. Heel veel mensen mogen bidden, die hun leven aan Christus geven. En die een gebed nabaren. Bij sommigen ging het niet. Ik weet het, een jong man die het zweet natuurlijk van zijn hoofd, dat midden in de winter. En hij kon het niet. En ik heb hem niet losgelaten. In de kracht van de Heilige Geest. In het bed heb ik hem steeds weer opnieuw bij de Heer gebracht. En op een gegeven moment kwam het grote woord eruit. Dat hij zich overgaf aan de Heer Jezus. Die met zijn hart gelooft en met zijn mond beleidt. Het moet gezegd worden. Je moet het zeggen. Je moet het niet stiekem doen in de binnenkamer. Dat deugt niet. Die met zijn hart gelooft en met zijn mond beleidt dat Jezus Heer is. Die zal behouden zijn. Dat is wat de Bijbel zegt. En ik weet nog wel dat glorieuze moment dat de geest doorbrak in zijn hart. En dus de gemeente van Christus, die gaat een heerlijke toekomst tegemoet. Maar dan komt het oordeel. Het thema is het koninkrijk komt, het koninkrijk van God. Maar dat kunnen we niet loszien van het oordeel dat komt. Dat koninkrijk kan alleen maar komen nadat de oordelen over deze wereld zijn gegaan. En wat zijn die oordelen? Dat noemt de Bijbel de grote verdrukking. Dat woord heb je wel gehoord. Komt voor eerst voor in Matteüs 24. De grote verdrukking, en dat is nodig, dat is een oordeel dat nodig is voordat de koning der koningen komt. En ik wil een paar versen met u lezen uit de Thessalonicenzenbrief, 1 Thessalonicense, hoofdstuk 1. Vers 6. En gij zijt navolger geworden van ons, zegt Paulus. Dat vind ik heel mooi, hè? Als je dat kunt zeggen, hè, dat je de mensen kunt zeggen, je moet mijn navolger worden. Volg mij maar na. En de christen zeggen, ja, je moet maar niet naar mij kijken. Maar dat komt er niet hoor. Dat durft niet. Maar Paulus zegt, word, gij zijt navolger geworden van ons en van de Heer, hè? En gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen, zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want uit uw midden heeft het woord des Heeren gekomen. Niet alleen van Macedonië en Achaïe, maar allerwege is uw geloof dat zich op God richt bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn. En hoe gij u van de afgoden bekeerd hebt, en de levende en waarachtige God te dienen, en aan de hemel zijn zoon te vragen, die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons verlost van de komende toren. Kijk, dat is gehoord bij de gemeente van Christus. Wij zijn, maar wij worden ook verlost. We zijn al verlost van de toren en wij worden verlost. We zijn verlost als we geknield hebben bij het kruis van Jezus. Maar twee dingen zijn opgelost. Toen de Heer Jezus zijn leven gaf en zijn bloed uitgoot voor onze zonde. Er zijn twee dingen opgelost. Aan Gods kant de toren en aan onze kant de schuld. En zo zijn we bij de Heer God, bij de levende God gebracht door de Heer Jezus. Dan kun je geen enkele theologie op mond laten, dat hoeft ook helemaal niet. Je mag eenvoudig komen zoals je bent. Kom met je leven tot Jezus. En kniel met je schuld aan zijn voet. Dat is wat een lied zegt. Met een prachtige bundel geworden klopt. Met allemaal van die mooie geestelijke liederen die we nooit meer zingen. Helaas. Bijna nooit. Maar dan zijn we dan horen bij de gemeente van Christus. Dan gaan we de toekomst tegemoet. Maar vanavond willen we kijken naar die bezuinen, naar die oordelen. Want voordat het koninkrijk komt, heeft God nog bij deze wereld een appeltje te schillen. Ook met Nederland, ook met Duitsland. Ook in andere landen in Europa en met de hele wereld, met de volkerenwereld. Want God heeft namelijk een groot plan. Hij wil in die grote verdrukking twee dingen doen. Hij wil het oordeel geven over de volkeren. Niet het eindoordeel, maar het oordeel over de volkeren. En hij wil het volk Israël verlossen. Er zijn twee dingen in het oordeel, in de grote verdrukking, die tot stand moeten komen. En dan willen we vooral kijken naar het laatste Bijbelboek, de Openbaring. Ik heb een gedeelte genomen uit een serie van 7, zoals u hier ziet staan, omdat ik dit hoofdstuk wel erg belangrijk vind. Het hoofdstuk over die bazuinen. De bazuinen die de engelen blazen in het laatste Bijbelboek, Laat u maar met mij om als u wilt. En dan even kijken. Ik ben hier onautomatisch uitgerust. Toegerust. Kijk, net zo was je dan. Voordat het koninkrijk komt, begint het oordeel. En het oordeel begint bij het huis van God. Dat vind ik heel interessant gegeven. Dat staat in de Petrusbrief, die waar het oordeel begint bij het huis van God. Is dat dan ook in de kerk? Ik geloof niet dat dat zo is. Want wij horen niet meer, wij zijn niet meer in het oordeel. Romeinen 8, vers 2, zo is er, of vers 1, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Wij zijn niet meer in het oordeel. Maar wat betekent deze tekst dan? Dat het oordeel begint bij het huis van God. En dan gaan we even naar Openbaring hoofdstuk 8. En toen hij het zevende zegel opende. Die zegels, dat zijn de zeven zegels van de boekrol, weet je wel? Dat vinden we in hoofdstuk daarvoor. In hoofdstuk 5 lezen we dat daar de boekrol is in de hand van God. Dat er staat op de hand van God, hij reikt hem toe als het ware. Maar er is er niemand in de hemel die die tegen is genomen. En dan blijkt uiteindelijk het lam. De leeuw uit Juda's stam staat er. Er wordt verwezen naar Israël in het laatste Bijbelboek. Want het gaat in de Openbaring over de verlossing van Israël. Na Openbaring 3. Het gaat eerst nog over die zeven gemeenten, de heidenen, weet je wel. En dan klimt Johannes op naar de hemel. En dan gaat hij op de aarde verder met de volkerenwereld en met Israël. Maar niet meer met de gemeente, want de gemeente komt dan niet meer voor. In dat laatste Bijbelboek. Want de gemeente is in de hemel. En het laatste Bijbelboek dat we met hoofdstuk 19 speelt zich af hier op de aarde. En dan lees ik in hoofdstuk 8. En toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel. Ongeveer een half uur lang. En er zaten zeven engelen die voor God staan. En hun werden zeven bezuinigingen gegeven. Zeven, daar vind je die zeven bezuinigingen, wat er net stond op het scherm, weet je wel. Die zeven bezuinigingen, zeven engelen worden hier dus ingezet in het heilsplan van God. Met die bezuinigingen, dat zijn oordeelsbezuinigingen, die dan worden geblazen, waarbij de oordelen van God over de wereld komen. En dat is verschrikkelijk, wat je dan leest in de laatste Bijbel. Dat is meer dan verschrikkelijk. Er zijn christenen die zeggen, nee, de gemeente gaat ook met de grote verdrukking. Die zeggen, voor mij mag je hoor. Als ik mis hoef. Nee, echt, het is verschrikkelijk wat zich dan op aarde voltrekt. Maar waarom gebeurt dat? Omdat het niet anders meer kan. Waarom heeft God de zondvloed laten gebeuren? Waar hij zelfs spijt van had. Hij kon de verschrikking bijna niet aanzien. Hij zegt, dat zal ik nooit meer doen. Maar men is de duivel achterna gaan lopen. Men had tegen overspel met gevallen engelen uit de afgrond. Dat staat in je Bijbel. In Hebreeën, in de Genesis hoofdstuk 16. Mensen waren niet meer te bekeren. En in het laatste Bijbelboek lezen we dat ze de antichrist massaal nalopen. De geest van de antichrist. Het is een totale wereldwijde witstond, een aanbidding, een verrukking over de heerlijkheid van de antichrist. En de hele wereld loopt hem na. En lieve mensen, dat kan zomaar gebeuren, hoor. Dat kan er zomaar zijn. We moeten niet denken dat het nog een lange aanloopperiode nodig heeft. Mede door de televisie en door internet en zo, zijn we allemaal met elkaar verbonden en de hele toestand kan in een onvoorziene tijd omslaan. Dat is ook gebeurd in de Arabische landen, vooral via internet. En komen de massa op de been. En de revoluties. En dat kan hier ook gebeuren. Dat kan overal gebeuren. Wij weten niet hoe deze labiele wereld, met deze labiele regeringen, Want ze zijn allemaal debiel. En ze hebben geen toekomst. De regeringen, de regeerders. Ja, 4 jaar moeten ze weer herkozen worden. En de meesten zitten daar om straks, wanneer ze een politieke carrière achter de rug hebben in het parlement. Ja, dan zeg ik iets wat is privé, hè. Maar mag je me kwaad nemen dat ik het zeg, maar ik ben zeer wantrouwig geworden de laatste tijd. De meeste mensen zitten daar straks bij een of andere bank of een grote verzekeraar een mooi baantje te krijgen. Kijk maar waar al die politici terechtkomen, over waar het grote geld zit. Dat vind ik zeer verdacht. Tot en met Wim Pop van de Partij van de Arbeid toe.
Amen.
Die op de barricade stond voor de vakbond. Ik waardeer hem als mens hoor. Ik heb ook zeer gewaardeerd als minister van Financiën. Maar dan denk ik, schoenmaker blijft bij je leest. Deze regeringen zijn zeer zwak en zeer labiel. Bovendien zijn alle regeringen afhankelijk van wat er nu gebeuren moet met de hervorming aan de schuld. De schuldencrisis. Als we zien hoe de situatie in Frankrijk is. Misschien komt dat in Italië bij de schoning aan de macht. Wie zal zeggen, niet te hopen, dat zou kunnen. Dat zou verschrikking zijn. Ja, je lacht erom, maar het is vreselijk. Hoor.
Ja, zeker.
Het is echt vreselijk. En er kunnen revoluties uit voortkomen. En moord en doodslag en oorlog. Ook in Europa. Dat kan er zomaar zijn. Want wij denken wel, dat gebeurt niet meer. Maar wees toch realistisch. Er komt een verschrikkelijke tijd aan. Ik wil u niet bang maken. Maar er komt een verschrikkelijke tijd aan als we het profetisch woord lezen. Als we lezen dat die bazuinen straks gaan blazen. En dan in de hemel is er eerst een moment van stilte, van ontzetting over wat er op aarde gaat gebeuren. Dat laatste Bijbelboek moeten we vooral verticaal lezen. Hè? Ja, dat kan niet natuurlijk. We lezen het horizontaal, dan beginnen we bij hoofdstuk 1, dan lezen we bij hoofdstuk 1. Maar het gebeurt allemaal gelijktijdig. Al die dingen die daar opgenoemd worden, als de zegels opengaan van het boek, en de oordeelspaarden die komen over de wereld. Kijk, hebben we nou een groot succes, dan zie je dat staan, dat die 4 paarden komen. Eerst komt een witte paard, weet je wel. Toen dacht ik, nou, het is een wit paard natuurlijk. En dat zal dus wel Christus zijn die op het paard zit. Maar het is de antichrist. Die zal de hele wereld eerst overwinnen. Openbaring 6 vers 2. En ik zag en zie een wit paard. En hierop zat een boog en hem werd een kroon gegeven. En hij trok uit overwinnende en om te overwinnen. Volgens mij is dit die Griekse geest die over de hele wereld gaat. Wij zien vandaag alle volkeren die door die Griekse geest, ook in Afrika en in Azië, in die oude culturen, daar komt allemaal diezelfde Griekse geest. Afrika ontwikkelt zich heel snel en je staat ervan te kijken hoe ook deze Griekse geest van onreinheid en seksuele perversiteit en alles wat daarbij hoort, ook in Afrikaanse en Aziatische landen is binnengedrongen. Eerst wordt de wereld overwonnen door die Griekse geest. En dan komt een tweede paard, vers 3. Dat rossige paard, die neemt de vrede van de aarde weg. En dan komt de derde, in vers 5, het zwarte paard. Ik word een stem te midden van de vier dieren zeggen. Een maatarf enzovoort, dan gaat het over de voedsel, de wereldvoedselsituatie, zeg maar. En die is nijpender nu al dan ooit. We hebben nog nooit zo weinig graanvoorraden gehad in de wereld als vandaag. Kun je allemaal boeken vinden, je kunt het overal, kun je daar informatie over krijgen. En dan komt het vierde, de zegel wordt geopend. En dan komt het falen paard. En de dood achtervolgt hem. En dan staat er dat een vierde deel van de mensen omkomt. Op de aarde. Een vierde deel van de mensen. Kijk, het is geen tijd meer om te lachen. Het is ernst. En dit kan er zomaar zijn. En laten we toch wakker en waakzaam zijn. En laten we zien aan de tekenen van de tijd wat er gebeurt. En hoe dicht we zijn bij deze werkelijkheid. Als Italië valt in Europa. En Frankrijk moet de banken ondersteunen. Dan is Europa failliet. En dan kun je zomaar een grote oorlog in Europa hebben. En politici spreken daar al van. Lees de krant. Let op het nieuws. Kijk wat er gebeurt. We hebben nu een akkoord over de woningmarkt. Dat kan eigenlijk niet. Want het is allemaal finaal op. En dan heeft de minister om het kabinet overeind te houden, heeft hij toegegeven. Maar waar moet die miljard die hij weggegeven heeft, of 1,5 miljard of 2 miljard, weet ik niet precies, waar moet je dat natuurlijk vandaan halen? Wij zijn helemaal bankroet. En heel Europa is bankroet. En heel Amerika is bankroet. En dat is nog het ergste. Amerika was de verdediger van de vrije wereld. Maar ook daar heeft de Griekse geest een geweldige macht en een invloed. En dan komt hier een vierde deel van de mensen om. En dat gaat dus verder met die zegels die daar geopend worden. En dan in hoofdstuk 8, dan zien we dat, hoofdstuk 8 vers 4, dan zien we, en de rook van het reukwerk met de gebeden van de heiligen steeg uit de hand van de engel op voor Gods aangezicht. En de engel nam het wierookvat, vulde dat met vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er komt er geen winst op hoor. Hij wierp het vuur van het gebedsaltaar. In hoofdstuk 5 vind je dat het gaat om de gebeden van de heiligen. De gebeden van de gemeente. De gebeden van Israël. En in, dat is in de hemel, is dat met dat altaar, is dat aanwezig. De hele tabernakel is in de hemel aanwezig, de tempel. Ook met het reukwerkaltaar. Dat is het gebed van de heilige, van de gelovigen. En wat komt er dan? Er kwamen er donderslagen, stemmen en bliksemen en een aardbeving. Met het vuur van het reukwerkaltaar van God. Dat is toch indrukwekkend, hè? We dachten dat er een grote opwekking op aarde zou komen. Maar van datzelfde, vanuit die gebeden van de heiligen, komt het oordeel van God op de aarde. Het oordeel begint bij het huis van God. Daar waar gebeden wordt. En de gasthouders hebben ook altijd, deze wereld drijft nog op het gebed van de kinderen Gods. En dat is ontzettend waar. Want waarom zou God nog langer wachten met de hele rotzooi op te knappen? Ik zeg het een beetje platvoers. Maar het zijn woorden van een. Een cabaretier. Zijn naam schiet mij even niet te binnen. Mijn vrouw zegt altijd de leeftijd is niet zo erg. Hij doet altijd een oudejaarsconferentie het laatste jaar. Van Henk, Joep van Henk. Joep van Henk. Die man heeft soms hele dingen wat hij denkt, jongen, dat kon hij wel eens in de Bijbel hebben. Ja, hij is vreselijk grof altijd. Dat uiteraard kijken we ook nooit. Maar dan lees ik wel eens een column van hem in de NRC Handelsblad. En dan staan er zo'n hele Bijbelse dingen in. En een van die dingen, maar 2 jaar geleden of zo, dan kon je van tevoren bepalen als je zwanger wilde worden als vrouw of een jongetje of een meisje wil. En toen zei hij, dat is toch ingrijpen in het handelen van God. En nu moet toch deze hele rotzooi, hij zei het zo ongeveer in deze bewoordingen, moet wel in de zee gedumpt worden. En laten we dan maar helemaal opnieuw beginnen. Van Bijbelse gedachten. Want God komt op dat punt dat hij zegt, ja, ik kan nu niet meer verder met de mens. En dan hier komt dan dat oordeel komt over de wereld vanuit het reukwerkaltaar in de hemel. Ontzetting in de hemel, wat er dan op aarde gebeurt. Met een vers 7 lezen we, en de eerste blies er bij zijn. En er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed. En er werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de aarde verbrandde. En het derde deel van de bomen verbrandde. En al het groene gras verbrandde. Wat een ramp. Wat een milieuramp ook. En dan gaan we verder met die zeven bazuinen die geblazen worden. Dan komt er nog een andere bazuin. En er komt er een berg uit de hemel. Vandaag kennen we dat als een meteoriet. op de berg uit de hemel. Kijk maar in vers 7 en vers 8. En de tweede engel blies de bazuin. En er werd iets als een grote berg brandend van vuur in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf. En het derde deel van de schepen verging. Het was dus een enorme meteoriet die in de zee valt. Interessant, een enorme vloedgolf waarschijnlijk. We kunnen het allemaal voorstellen dat dat zou kunnen gebeuren. En we lezen het nu maar gewoon zoals er staat. Verder gaan we daar maar niks van zeggen. Ik zei al, we worden er niet blij van, maar zometeen word je wel weer blij. En we lezen in vers 10. En de derde engel blies de bazuin. En er viel een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel. En ze viel de derde deel van de rivieren en de bronnen der wateren. En de naam van die ster wordt genoemd Alsem. Dat is gif. Het water, het oppervlaktewater, wordt vergiftigd door een ster die uit de hemel komt. Een gifster. Die Alsem heet. Het is wel interessant dat we dat ook vinden in het boek Jeremia. Jeremia 9, vers 15. Destijds zullen we dat maar niet opslaan. Vers 12.
Als een schoppend huis of zo, dat meer dit bestand.
Alsem is, wordt ook Alsem genoemd. Bitter is oorspronkelijk de letterlijke vertaling. Er is ook een naam voor het kruid. Maar.
Alsem is.
Maar geen Alsem bij druk, hè, mannen?
Nee, ja, geen druk.
Als je het gewonder binnen Bijbel wordt, maar.
Ja, ben je meer.
Ja, maar Jeremia noemt het gewoon vergif. Ja. En dat is hier ook bedoeld. Dus het oppervlakte water was vergiftigd.
En welke Jeremia staat er dan buiten?
Jeremia 9, vers 17.
14.
Vers 15.
Vers 14.
14?
Ja.
14 en 15. Vers 12. En de vierde engel blies de bazuin. En het derde deel van de zon werd getroffen. En het derde deel van de maan. En het derde deel van de sterren. Zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En de dag voor een derde deel geen licht had. En de nacht desgelijks. Dus ook aan zon, maan en sterren. De Heer Jezus heeft erover gesproken in de profetische reden van Matteüs 24. Tekenen aan zon, maan en sterren. Dat is dus helemaal niet meer zo ondenkbaar. Vandaag weten we nog steeds heel weinig van het universum. Alleen dat het gigantisch groot is. En we denken aan de hand van de evolutietheorie dat we het allemaal weten. Maar we weten het echt niet. Je hebt 100.000 lichtjaren nodig om door ons melkwegstelsel te vliegen. Met de snelheid van het licht. Door ons melkwegstelsel. En als je dan weet dat er een paar miljard van die melkwegstelsels zijn in het heelal, dan ga je beseffen hoe groot dat is. Kunnen we ons geen voorstelling van maken. Maar hier Jezus zegt ook in de hemel zullen er zon, maan en sterren zullen er tekenen zijn. Dus staat er straks nog een ander gedeelte over op. Gaan hier even wat sneller doorheen. Vers 13, en ik zag een woorden, een arend vliegen in het midden des hemels. Die met luide stem zei, wee, 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 die op de aarde wonen. Vanwege de overige stemmen van de bazuinen. Er zijn drie engelen die nog bazuinen zullen. Dus het is de vierde bazuin, maar er komen er nog drie. En dan staat er wee, wee, wee. Drie keer een wee op de aarde. Wee die op de aarde wonen. Dat is de wereld, dat is de volkerenwereld. Want nu gaat het pas komen. We gaan even naar de volgende dia. Ik heb het goed voor het punt 7 gedaan. Even kijken. Kom maar naar Dat heb ik helemaal niks gedaan. Nee, die is wel hard. Je moet het volgende, dat moet je erop schieten. Ja, dat is het. Nu komen de plagen op de mensen. Bij de volgende serie die er komt. Als de eerste week gaat klinken. Want ik zei wel, waarom laat God die oordelen toe? Omdat de mens die, ja, die is aan zijn einde gekomen. En kan zich niet meer bekeren. Waarom werden de volkeren door Israël verdreven uit het land Kanaan? Althans, dat was de opdracht van God. Omdat de maat van hun zonde vol was. En wat deed dat eruit? Wel, ze offerden hun eigen kinderen aan de Moloch en aan de goden. En dat kon God niet langer toestaan. Zij aanbaden de boze geesten, zegt een van de psalmen. Kom weer, schoon. Ga maar uit, jongens. De wintertijd is al ingesteld. Het kon niet anders meer. Toen niet. Volgens volkenrecht kon dat natuurlijk niet, dat Israël die volkeren daar verdreef, maar het was een oordeel van God. En volgens volkenrecht kan er ook niet gebeuren wat hier allemaal beschreven staat, maar het is een oordeel van God. En de volkeren wensen hun knieën niet langer te buigen voor de God van de Bijbel. En dan komen deze verschrikkingen. In hoofdstuk 9, vers 20, Openbaring 9, vers 20. Dan lezen we dit. En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerde zich toch niet. Dus van de mensen die overgebleven waren, die bekeerden zich niet van hun werken, van de werken hun handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden. En de gouden, zilveren, koperen, stenen afgoden, die niet kunnen zien of horen, enzovoort. Zij bekeerden zich niet van hun moorden, nog van hun toverijen, nog van hun hoererijen, nog van hun dieverijen. En dus er is geen bekering meer mogelijk. Dat is wel heel erg. Dat is het wel heel donker geworden op de aarde. Dit is het plaatje wat de Bijbel ons schildert als het gaat over de komst van het koninkrijk. Uw koninkrijk komen, ja, maar dat gaat wel graag vooraf. Dat is niet los verkrijgbaar. Als het koninkrijk van God op aarde komt, dan gaan deze plagen eraan vooraf. En er worden allerlei boeken geschreven over het laatste Bijbelboek. Het is heel gek, maar je hoort regelmatig, hè? Het laatste Bijbelboek, dat is een troostboek. Het laatste Bijbelboek is een troostboek. Ja, alle Bijbelboeken zijn uiteindelijk troostboeken. Maar het laatste Bijbelboek is een verschrikkelijk boek. Verschrikkelijk. Zelfs God vindt het verschrikkelijk. In de hemel valt er een stilte, van een angstwekkende stilte, voordat de plagen beginnen over de aarde. Een stilte van ontzetting. Waar ze aanbidden de boze geesten. Dus bij de eerste wee, zeg maar, hè, er staat drie keer wee. Hè. En dan staat er dat ze zich niet wensten te bekeren. Als het over Israël gaat, want de grote verdrukking treft ook Israël. Dan is het heel belangrijk om dit te weten. Namelijk wat zegt de profeet Jeremia daarop. Er zijn ook andere profeten, maar we slaan even op Jeremia hoofdstuk 30. Jeremia profeteerde voor de ballingschap, zoals je weet. Maar de profetie gaan ook heel veel over de eindtijd. Jeremia 30. Dan lezen we over de dag, vers 7. Wee, wat groot is die dag, zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Maar daaruit zal hij gered worden. Dat moet je vooral onderschrijven, hè. Jacob zal gered worden in de grote verdrukking. De volkeren niet. Maar Jacob, dat wil zeggen Israël, wordt in de grote verdrukking gered. Er staat er nog bij. Op die dag zal het gebeuren dat het woord van de Heer de Heer staat dat de lucht van hun hals verbreken zal. En hun banden zal verscheuren. Vreemden zullen hen niet meer knechten. maar ze zullen de Heer hun God dienen en David hun koning, die ik hun verwekken zal. We weten dat de Heer Jezus, hè? Lucas 1, vers 32 en 33, hij zal de troon van zijn vader David ontvangen. Bij de geboorte door de engel Gabriel. En we lezen altijd met de tekst, of in afzetstijd. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David en heersen over het huis van Jacob tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Hij zal zitten op de troon van David. Daarom is Jeruzalem heel belangrijk en daarom is Israël heel belangrijk. Er zijn wel mensen die zeggen, ik ben christen, ik heb niks met Israël, dan vraag ik altijd, wat heb je dan met Jezus? Wat heb je dan met Jezus? Dan heb je die Jezus die gemaakt is naar jouw theologie. Dat is een afval. Want de Christus der Schriften was de Joodse man uit Nazareth. Die zal zitten op de troon van zijn vader David. Want dat David is geprofeteerd door de profeet Nathan. Dat er in eeuwigheid de zoon van David zal zitten op zijn troon. En dat is een wet voor de mens, staat erbij. Maar ja, we lezen het niet. We gaan het anders interpreteren. We gaan het gauw veranderen. We gaan het versen in onze theologie. En dan gaan we het laatste Bijbelboek doen we dan maar een troostboek. Een troostboek is een verschrikking. Niks geen troost. Waar staat de troost in het laatste Bijbelboek? De mensen bekeren zich niet. En een derde, een kwart lazen we net in de hoofdstuk 6. Een vierde deel van de mensheid komt om. Dat is vandaag, als het vandaag zou gebeuren, 1,5 miljard mensen. Moeten we daar vrolijk over worden? God is er niet vrolijk over hoor. En wij ook niet. En het is helemaal geen troost. Dat kan niet anders. Zij wensen zich niet meer te bekeren. En zij bidden tot de boze geest. Dat is wat we hier gelezen. Weet je het nog? Hoofdstuk 9. Vers 20. Om de boze geesten te aanbidden. En dat is letterlijk hoor. De boze geesten. Want er niks van verstand veranderen. Rijkt de bazuin. Klinkt dan. Hebben we die al gehad? Even kijken hoor. Hebben we die al geklaard? Nou, in ieder geval ben ik nu aan de zesde bezuin. Dat maakt het niet zo uit. Dan gaan we hier een beetje. Dat is geen behandeling van het laatste Bijbelboek. Maar we kunnen nog een paar dingen laten zien. Laten zien dat. Het laatste Bijbelboek is ook niet zo'n moeilijk boek. Best te begrijpen wat er staat. Alleen weet je wat het punt is? Als je de vervangingstheologie aanhangt, dan weet je met het laatste Bijbelboek geen raad. En dan ga je alles mooier maken dan het is. En je hebt dus een troostboek. Het gaat over de koningschap van de Heer Jezus. Ja, dat is allemaal waar. Maar het gaat ook over de oordeel en over de volk. En het wonderlijke is dat het begint bij het reukwerk altaar, bij het gebed van de heilige. Dat vuur wordt op de aarde geworpen en wee, 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 degene die dan op de aarde wonen. Die zesde bezuin komt een derde deel van de mensen om, staat er in vers 20 van even kijken, vers 20 en 21. En zij verkeerde zich niet. Ja, wat staat dat, de derde van de mensen? Oh ja, dat staat in vers 15, hè? Ja, de derde deel van de mensen. Je ziet al wat verschrikkingen dat zijn die hier beschreven worden. En daar word je dus niet blij van. Maar profetisch woord is niet in de eerste plaats om er blij van te worden. Profetisch woord is om ons te vertellen wat er op deze wereld gaat gebeuren. Als Paulus predikt en gaat evangeliseren op de Areopagus in Athene in Handelingen 17, dan zegt hij: bekeer je tegen de Grieken, want er komt een dag dat God de wereld gaat oordelen. En zorg dan dat je bekeerd bent, dat je je toegekeerd hebt naar de Christus der Schriften, die dood geweest is en die levend is geworden. Nou, vertel eens vandaag maar op de markt. Ze lachen hier zo in je gezicht uit. Moet je dat dan vertellen? Ja. Sommigen zeggen van wel. Sommigen kunnen dat ook heel moeilijk. Maar ik vind het heel moeilijk vandaag in deze wereld. Om te evangeliseren. Ik heb het bijna 20 jaar gedaan op de televisie. En ik heb veel zegen mogen zien en horen. Van mensen die tot leven geloof zijn gekomen. Maar we zijn nu wel weer 20 jaar verder. En wat is er in deze wereld gebeurd? Dat de mensheid zich zo massaal van de God van de Bijbel heeft afgekeerd. Graag.
Goedenavond.
Eens gelijk. Het beste deel wist je nog.
Dat is goed. Je hebt een hele samenvatting gegeven. Van de vorige keer.
Dat zie je, hè. Dan komen we... Even kijken, hoor. In hoofdstuk 10... In Openbaring 10, vers 1... Openbaring 10, vers 1. En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd, en zijn gewaad was als de zon, en zijn voeten waren zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een geopend boekje, en hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op de aarde. En hij riep met luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. Wie is dit? Ja, er zijn allerlei speculaties over wie het zou kunnen zijn. Het zou de Heer Jezus zelf kunnen zijn in de gestalte van een engel. Hij wordt hier een engel genoemd, maar hij lijkt dus op Christus, ook in de beschrijving van Openbaring 1. Maar hoe dan ook, maar hij heeft een boek in zijn hand. Dat vind ik heel bijzonder. En er zijn zeven donderslagen. En dan wordt er gezegd tegen Johannes, je moet het niet opschrijven. Je moet het niet opschrijven. Dat vind ik heel bijzonder. Maar waarom moet je het niet opschrijven? Vers 4 staat aan het einde, kijk maar, er staat zeven donderslagen die gesproken hebben. Schrijf het niet op. Zie je? Ik denk altijd dat de Heere God voor het vrederijk dat komt, het koninkrijk, nog een derde deel aan de Bijbel toevoegt. Ik heb het idee dat hier zo'n beetje wordt aangekondigd. Ik weet niet zeker hoor. Maar dat denk ik. Moet je niet verder vertellen. Maar op de een of andere manier gaat het hier over een geheimenis dat aan Johannes, dat Johannes mag horen in de vorm van die donderslagen, maar hij mag het niet opschrijven. En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, het gaat dus over woorden, vers 4, wilde ik hem opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. Ik denk dat dat de openbaring is voor het vrederijk. God had het in al zijn drieën. We hebben nu deel 1 van de Bijbel, het Oude Testament, zoals we het noemen. We hebben deel 2 en dan het derde deel, dat komt misschien dan. Dus daar houd ik het maar op. Maar als ik fout ben, dan mag een ander ook een andere suggestie doen. Maar weten doen we het niet. Het is een geheimenis. In het boek Daniel, hoofdstuk 12. Daniel 12. Ik weet Daniel, die mag ook in de eindtijd kijken. De komst van het koninkrijk aankondigen. Daniel 12, vers 4. Het gaat allemaal over Israël. In hoofdstuk 12, dat staat in de vierde vers. Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Zie je? Maar ook wat aan Daniel geopenbaard is, moet hij als geheimenis nog bewaren. Want het zijn de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. De geheimenissen van het koninkrijk van God. Want het koninkrijk komt. Hier is de inleiding van de komst van het koninkrijk. Er zijn de oordelen, dat is de grote verdrukking die over de wereld komt. En dan zal het einde zijn van die bedeling. En dan zal er een nieuwe openbaring komen. Velen zullen onderzoeken. Als de Heer Jezus spreekt over het koninkrijk der hemelen, En daar spreekt hij 7 gelijkenissen over uit in Mattheüs 13. Dan zeggen de discipelen, waarom spreekt u toch in gelijkenissen? Zeg dan gewoon hoe het zit met de, tegen de mensen. Nee, zegt Jezus, dat ook niet. Zou niet helpen, want ze zouden het niet begrijpen. Ze zouden het niet verstaan, ze zouden het niet willen verstaan. Sterker nog, ze zullen woedend worden. Want wij willen dat het koninkrijk niet dat komt. Het koninkrijk Gods, het koninkrijk der hemelen, wordt dat genoemd in het boek van Mattheüs. En wat staat er dan? Want de discipelen, laat me even opstaan. En Mattheüs hoofdstuk 13. Altijd goed om mezelf te lezen. Met deze was het bekend. In vers 11. We lezen het aan geschieden en de discipelen kwamen. Hij zei tot hem, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? En hij antwoordde hun en zeide, omdat het u gegeven is, de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar hun is dat niet gegeven. De gelovigen, de gemeente van Christus, die mag het geheimenis van het koninkrijk der hemelen kennen. Wij weten wat er komt. Wij weten wat er met deze wereld gaat gebeuren. De engel heeft het geopenbaard, ook al aan Daniel. Daniel hoorde dat er straks een Grieks wereld vrij kwam. Dat was helemaal nog niet in zin. Maar hij hoorde dat wel van de engel Gabriel. En dat er daarna het Romeinse wereldrijk komt. En dat in de tijd van het Romeinse wereldrijk, dat dan de Messias zal komen. En dat dan het vrederijk gaat komen. Dat staat in het boek Daniel. Dat hadden dus de Joden ook kunnen weten, de Joodse leiders. Toen Herodes kwam om te vragen waar wordt de koning der Joden geboren, hadden ze zelf antwoord kunnen geven. In Bethlehem. Sterker nog, ze hadden kunnen weten dat dit de tijd was, tijdens het Romeinse wereldrijk, dat de Messias zou komen. Maar ze wisten het niet. Ze waren geestelijke leidslieden, maar ze waren blind. Ze verkondigden een verkeerde boodschap. En ze wisten niet dat de profeet zo concreet gesproken had over de komst van de Messias. Dat is de pijn die we ook vandaag onder ons nog steeds hebben. Waarom duiden we niet het woord van God? Velen zullen onderzoek doen, zegt Daniel. Het is een verborgenheid, maar het is niet onmogelijk om wanneer je onderzoek doet, wanneer je graaft in het woord van God, wanneer je schrift met schrift vergelijkt, dat je dan uiteindelijk gaat zien hoe de geheimen van het koninkrijk der hemelen zullen zijn. Als die oordelen gaan komen en die 7 bazuinen worden geblazen, dan hebben we hier die tussenfase nog even van die engel met dat boek, met die donderslagen bedoel ik. En dan staat er in vers 7, op de 10 vers 7, het einde met 6, aan het einde er valt geen uitstel meer zijn, maar in de dagen van die 7e engel, die laatste engel, dus die bij zijn blaast, de 7e engel, wanneer hij zal bazuinen, is ook voleindigd het geheimenis van God. Dat is gelijk. Hé, wat betekent dat? Ja, God is verborgen, is in de hemel. En we kunnen hem niet zien, betekent dat het? Nee. Het geheimenis van God is dat geheimenis van zijn handelen. Het geheimenis van het Godsrijk dat op aarde zal komen. Want de hele Bijbel is helemaal gericht op de komst van het Koninkrijk van God. De hele Bijbel is gericht op de verlossing in zijn tijd en de komst van het koninkrijk. In het Oude Testament vinden we dat al. En door de hele geschiedenis van de mensheid heen zien we dat zich dat zal voltrekken. En dat zal het einde zijn van het geheimnis van God. Waar blad zit onder? Gaan we even naar hoofdstuk 11. Openbaring 11. En dan vinden we eerst in hoofdstuk 11 en die 2 getuigen en zo, hè, dat laten we op naam blijven rusten. Nogmaals, het is niet de behandeling van het boek de Openbaring. We lezen naar vers 15, want daar is die 7e engel gaan bazuinen. In hoofdstuk 10, vers 7 laten we net, als hij straks gaat bazuinen, is dat het einde van het geheimenis van God. de voleindiging, de voltooiing. En wat gebeurt er dan? Laten we even lezen. De zevende engel blies de bezuin, luidde en stemmen klonk in de hemel, zeggende: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde. Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid. Dat betekent die zevende bezuin. Dat het koningschap is gekomen. Dat de Heer Jezus het koningschap gaat op zich gaat nemen. De Heer en zijn gezalfde, zijn Messias, zijn Christus staat er net. Die zal het koningschap op zich nemen. Ja, maar hij is vandaag toch al koning? Nee. Hij is al tot koning gezalfd. Maar hij is nog geen koning. Hij gaat straks het koningschap op zich nemen. En die zevende bezuin zal dat gebeuren. Dan zal het lam uit Openbaring 5, de leeuw uit Juda stammen, die zal worden de koning van Israël. Want hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En hij zal heersen over het huis van Jacob, tot in eeuwigheid. Het is een wet voor de mens, zegt het Oude Testament. Dat gebeuren zal. Alles is daarop gericht. Op de komst van het koningschap en het koningschap van de Heer Jezus. En dan lezen we hier. En de 24 oudsten die begonnen op de troon van de zeden waren, wierpen zich op een aangezicht aan vader God, zeggende: wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. Eindelijk komt er een einde aan al de ellende onder de mensen op de aarde. Gij hebt het koningschap aanvaard. En wat zeggen de volken dan? Halleluja, er komt de koning. Nee. Kijk eens wat er staat. En de volken waren toornig geworden. De volken worden toornig. Als het gaat over het koningschap van de Heer Jezus. Over de aarde. Over de wereld. Want dan gaat hij zijn wetten uitvaardigen. De wetten van het koninkrijk. Dat kun je lezen in de bergreden in Matthäus 7. Gaat hij zeggen hoe het moet worden op aarde. Er zijn mensen die tegen mij zeggen: nou, als God bestaat, waarom is er dan zo'n rotsje op deze aarde? Dan zeg ik: kijk, die zijn heel God woont in de hemel en heeft de aarde de mensen gegeven. Maar hij heeft er wel geboden bij gegeven. Geboden zijn richtlijnen om te leven. Maar omdat jij dat niet wil, is er zo'n rotsje op de aarde. Stel je voor dat we ons zouden houden aan de geboden van God, dan zou alles er anders uitzien. Maar omdat mensen het niet willen, en jij wilt het ook niet, jij doet net alsof je denkt dat God niet bestaat, is het zo'n vuil op deze wereld. Dus de redenering is heel simpel, die kan iedereen begrijpen. Stel je voor dat we geen verkeersregels hadden en iedereen zou zijn gang maar gaan. Maar God heeft ons zijn wet gegeven, hij heeft ons regels gegeven. En daar moeten we ons aan houden. Die zijn altijd absoluut. Je moet er niet van afwijken. En dan zul je zien dat ze werken. De 10 geboden, heel simpel. 5 geboden over de verhouding van de mens tot God. En 5 geboden over de verhouding van mens tot mens. Als je daar al aan houdt, dan wordt het heel goed met jou en je hele omgeving. Zo simpel is het. Maar dat willen ze niet horen. Dan gaan ze God de schuld geven. Zeg, wat jij doet is dat je God voor je vierschaat daagt. En dat jij wel even zult zeggen wat God had moeten doen. Nou, God heeft alles gedaan. Hij heeft tot en met zijn eigen zoon gegeven om jou te redden en te verlossen. En om jou de vergeving van zonde te geven. En je hebt het niet gewild. Dus je moet mij nooit meer aankomen met de vraag: als God bestaat, dan. Nou, dat is grote onzinvraag. Dat zijn trouwens alle altijd vragen. Maar deze ook. God is in de hemel. Maar straks komt hij. Straks komt hij naar deze aarde. En dan zullen de volkeren toornig worden. Ze zullen woedend worden. In de hoofdsteden zullen regeringen bij elkaar komen. Om te zeggen: hoe kunnen we hier een einde aan maken? Hoe kunnen we voorkomen dat dit gaat gebeuren? De volkeren waren toornig geworden. Maar uw toorn is gekomen. En de tijd voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de grote en de kleine. En om te verderven wie de aarde verderven. En de duivel die komt aan het eind van zijn macht. En de volkeren komen aan het eind van zijn macht. En, dat hebben we onderstreept met wel. En de tempel van God die in de hemel is, ging open. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. Maar de ark wordt zichtbaar, de tempel wordt zichtbaar. Het gaat hier over het herstel van Israël. Dat is wat het grote thema is in het laatste Bijbelboek. God gaat Israël verlossen. Johannes zal nog in de hemel zien dat die tempel en de ark van zijn verbond gaat erbij. Hè? Is de ark van zijn verbond. Hij heeft zijn verbond nooit met Israël opgezet. De ark van zijn verbond. En dat verbond, dat gaat hij met Israël vernieuwen. En daar gaat het laatste Bijbelboek over. En dan komt hoofdstuk 12. Dan komt hoofdstuk 12 en dan komt een oordeel. Dan komt een oorlog in de hemel. Hoofdstuk 12 vers 7. Oorlog in de hemel. En zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden. Hun plaats werd niet in de hemel, werd niet meer in de hemel gevonden. De grote draak werd op de aarde geworpen. De oude slang, die genaamd wordt de duivel en de Satan, die de hele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Oorlog in de hemel. Is geluimd, maar ook oorlog op de aarde. Het is de tijd van de grote verdrukking. Alle volkeren zullen sidderen over wat er gebeurt op de aarde. Maar dan gaat de Heer de aarde verlossen. En dan, dan wordt het helemaal goed. Als je even op mijn kop te kijken. Met die zevende bazuin, dan zal het geheimnis van God zal voleindig zijn. Dat wil zeggen, zijn koninkrijk kan nu komen in het zichtbare. Zijn koninkrijk komt op aarde. Het koninkrijk van God komt in deze werkelijkheid. Niet op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, in deze werkelijkheid. Die door de oordeel heen gegaan is. Die door de dood en de opstanding is heen gegaan. Deze aarde die gereinigd en geheiligd is. Door het oordeel van God. En dan zal op dat, op die wereld, zal het koninkrijk van God zijn. En de Heere zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Daarom is Jeruzalem zo belangrijk. Bid ook voor de vrede van Jeruzalem. Bid voor de Joden. Bid voor Israël. Dat ze hun ogen mogen opengaan. Ja, ze zullen opengaan. Maar nu al. En God doet grote dingen in Israël. Er komen heel wat Joden tot bekering in de hele wereld onder de Joden in de diaspora, zeg maar. In Amerika. Ook in Rusland. En er is soms ook wel vijandschap vanuit de orthodoxie van het Jodendom. Maar er gebeuren hele mooie dingen. En God heeft dat verbond met Israël nog steeds gesloten. En Jezus is nooit bij ze weggegaan. Jezus is altijd bij ze gebleven. En Israël bidt elke dag tot Jezus. Wist u dat? Israël bidt elke dag tot Jezus. Als je met de klaagmuur bent, of in de synagoge, of hier in Nederland in de synagoge, dan zie je ze staan bidden, en weet je wel, dan staan ze ook met een gebedenboek en zo. Moet je even goed luisteren, allemaal Hebreeuws wat ze zeggen natuurlijk. Maar als je goed luistert, dan herken je één woord dat je allemaal kent, dat wij wel in een liedje hebben, en dat is Adonai. Adonai. En Adonai is de oud-testamentische naam van de Heer Jezus. Israël bidt tot Jezus. En als je dan ziet dat ze bar mitzwa hebben bij de klaagmuur. En dan mogen jongens van 13 jaar voor het eerst uit de Torah lezen. Het is een feestelijke gebeurtenis. De ouders en de familie erbij. En ze filmen het enzovoort. Dus op maandag en op donderdag altijd. En dan zingen ze. Als je dat goed hoort, dan zingen ze over de grote Davidszoon. Ze zingen over hem die straks koning wordt over Israël. Melech David, koning David. En dan zingen ze over zijn toekomst. Dat is de Messias. Daar zingen ze over. En dan bidden ze tot Adonai. Kennen ze Jezus dan? Nee. Waarom kennen ze hem niet? Omdat God hun ogen daarvoor heeft toegestoken. Heeft God dat gedaan? Ja, dat heeft God gedaan. Maar er komt ook een dag dat we hun ogen weer zullen openen. God heeft de ogen toegesloten van zijn volk. Niet voor Yahweh. En niet voor het Oude Testament. Voor de Tanach. En voor de Torah. Maar ze hebben hun ogen gesloten voor de Messias. Zij kunnen niet zien wie Jezus is. Als de grote professor David Soester in Jeruzalem college gaf aan theologische studenten, hij was een Nieuw Testamenticus, als Jood, hij was geen bekeerde Jood. Ja, dat heb ik daar gehoord, maar dat begrijp je wel wat ik bedoel. En dan kwamen de studenten en de studenten college al die paalde uit bij David Soester, als hij onderwijs gaf over het Nieuw Testament. En dan vroeg een student een keer van, gelooft u dan dat de Messias van, dat Jezus van het Nieuwe Testament, dat onze Messias is? En toen zei hij, als dat zo zou zijn, dan staat hier de meest blije Jood voor je, die je in heel Israël kunt vinden. En dat ben ik. Als deze Jezus van het Nieuwe Testament, toch onze Messias zou zijn. En toch, ze zien het niet. Waarom zien ze het niet? Nou, u bent toch Calvinist? U gelooft toch dat het God was die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht? Of denkt u dat u zichzelf gered hebt? Denkt u dat u zichzelf uit de kuil hebt opgetrokken? Om van een verloren zondaar een kind van God te worden? Nee, de Heer Jezus, de Heilige Geest, God de Vader, die zag je. In je zonde en in je verlorenheid. En hij heeft je geroepen. Daarom zingen we, ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. En zo zal het ook zijn met Israël. Verwijt dus nooit iemand die de Heer Jezus niet kent. Die niet wil geloven. Verwijt dat een ongelovige nooit. Ook niet aan het ongelovige Israël. Dat is, gaat dwars tegen je eigen theologie in. En daar heb je de verkeerd godsbeeld. Jezus kreeg de zondaar lief. En hij zegt tegen die rijke jongen, als je dat met natte doet, hè, want hij wist wel waar hij aan vast zat, hè, en je komt hier en je mocht mij. Hij had de zondaar lief. Hij veroordeelde de zondaar niet. Ook niet vanwege zijn ongeloof. Dat moeten we nooit doen. Daarom hebben we zo'n slechte reputatie in de wereld. De mensen voelen de ogen van een christen prikken in hun nek, want ze worden veroordeeld. Dat heeft Jezus nooit gedaan. En als we geloven naar onze eigen theologie, dat het God zelf is die een zondaar moet redden, laten we dat dan ook toepassen wel op ongelovigen vandaag. En laten we voor die ongelovigen in onze omgeving, onze collega, buren of wat dan ook, laten we voor ze bidden. En laten we vragen of de Heer hun ogen wil openen voor de rijkdom van het evangelie. Dat is wat van ons wordt gevraagd. En hier in Openbaring 11, en dan ga ik zo'n beetje stoppen en dan mag u vragen stellen. De gelegenheid is er volop. In Openbaring 11, daar staat dus dat de tempel Gods zichtbaar wordt in de hemel. De tempel Gods ging overstaan en de ark van zijn verbond was zichtbaar. Weet je dat de Joden nooit de ark mochten zien? Ook niet tijdens de rondwandeling in de woestijn, 40 jaar lang. Als de tabernakel werd afgebroken, dan moesten de priesters het voorhangsel van de haken, van die 50 haken waar het aan hing, moesten ze achteruitlopend, moesten ze het voorhangsel over de ark van het verbond met de twee cherubs en het bloed dat erop gespreid werd, één keer per jaar, moesten ze bedekken met het voorhangsel. En dan mochten ze het pas wegdragen. Niemand mocht de ark zien. Eén keer mochten ze het wel zien. In het boek Jozua. Laten we dat even opslaan. En dat is zo eindelijk. En het boek Jozua gebeurt iets wat niet eerder gebeurd was. Je weet Jozua, dat betekent Jezus, hè? Hetzelfde woord, hè? Weet u wel? Jozua hoofdstuk 3. Jozua hoofdstuk 3. Vers 9. Toen zei Jozua tot de Israëlieten, kom naderbij en hoort het woord van de Heere onze God. Dat is belangrijk, hè? Voort, zeide Jozua, hieraan zult gij weten dat de levende God in uw midden is. De God van Israël. Niet die andere goden, Dat zijn dode goden, maar de levende God. Ik zou mooi dat erbij staat. Dat de levende God in uw midden is. En dat hij zeker de Canaanieten, de Hethieten, de Hevieten, de Gerizieten, de Girgazieten, de Amorieten, de Jebusieten, zeven volkeren, voor u uit zal verdrijven. Ziet de ark des verbonds van de Heere, de ganse aarde, trekt voor u over de Jordaan in. Ziet de ark. Zodra de vers 12, zodra de voetzolen der priesters de ark van de Heere en de ganse aarde dragen in het water van de Jordaan, en de voet in het water van de Jordaan rusten, zal het water van de Jordaan afgesneden worden. En er zal een pad komen in de Jordaan. Er staat in terug naar vers 3. Zodra gij de ark des verbonds van de Heer uw God ziet. Dat is een streep door het woord ziet, dat het nooit eerder gebeurt. Maar hier, bij het binnengaan in het land, bij het bereiken van het doel van God, uiteindelijk na die 40 jaar van omzwervingen, zien ze de ark. En wat zien we in Openbaring 11? De tempel gaat open en de ark wordt zichtbaar. De ark van zijn verbond, waarin de wetstafelen liggen, waarin het manna is, waarin de bloeiende staf van de Aaron is. Heel het heilsplan van God is in die ark vertegenwoordigd. Als je dat ziet, dan zul je weten dat de levende God in het midden is. En in hoofdstuk 5, meen ik dat staat, daar staat al bij dat ze op een afstand van 2000 el moesten blijven van de ark af. Maar dat heb ik even niet zo gauw in het vizier. Het staat ergens, staat dat de afstand tot de ark.
Vers 4.
Hoofdstuk 5?
Nee, 3.
3 vers 4.
Hoofdstuk 3 vers 4, oh ja, hier dan. Hoofdstuk 3 vers 4. Daar staat, daar zij echter tussen u en haar een afstand van ongeveer 2000 ellen. Komt niet eerst bij haar, zodat gij de weg mocht weten waarlang gij het gaan zult. Want langs die weg zijt gij nog gisteren, nog eergisteren getrokken. En Jozua zei tegen het volk, heilig u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen doen. Wat een geweldige geschiedenis. Ze waren daar nooit geweest, maar ze mochten het beloofde land ingaan. En dan hier zien we het werkelijkheid worden in het laatste Bijbelboek. Als Israël wordt hersteld en koning Jezus gaat zijn koninkrijk over. Dat wordt geweldig. En ik hoop dat we daar volgende week verder over mogen gaan. Maar ik denk dat het nodig is om eerst die stappen van God in de oordelen te laten zien. Want het is niet los te krijgen. Ja, nee. Nee, nee. Oh ja. Hier wat ik belaten. Hier wil ik een vraag. Wat zie je? Ja.
Ja.
Formuleer het kort en bot.
Ja, je had het erover van het oordeel begint bij het huis van God. Inderdaad, je kunt heel snel dus, ja, zei hier in het beste gezond, want daar zo zit het, zo moet je het lezen, van dat je dacht van, nou, het oordeel begint gewoon onder de geloven. Nee, maar dat is dus eigenlijk niet goed geïnterpreteerd, dat is niet goed bij het begin. Het begint daar, dus het oordelen van God begint, neemt ze begin aan, die dat het huis van God gaat oordelen, en daar begint het op te komen over de wereld.
Je hebt
het
begrepen.
Dus zo moet het begrijpen.
Volgens mij wel, ja.
Ja, maar ik heb het altijd eigenlijk begrepen.
Ja, nou ja, dan ben je de enige.
Alsof het oordeel is.
Maar probeer zo te lezen, ja. Het oordeel komt vanuit het reukwerk altijd.
Ja.
En sterker nog, als je de Openbaring leest, een van die zeven engelen die komt uit de tempel. En vanuit de tempel gaat hij de wereld over met het oordeel van God. Dus het oordeel van God heeft ook alles te maken met het volk van God. De wereld wordt geoordeeld omdat zij ook de gemeente van Christus en het volk van de Joden hebben vervolgd en gedood. Daar heeft een nauwe relatie mee.
Okay, de zin dus komt vanuit.
Ja.
En niet begint bij die zin van het huis Gods wordt geoordeeld.
Tot mij niet.
Nee, inderdaad.
Hier nog meer.
Ja. Ik heb een vraag.
Ja.
Je hebt dus de zegels, de bezuinen en het oordeel. Is het in die volgorde, zeg maar?
Ja, je hebt de zeven zegels. Ja. En vanuit die zegels komen de oordelen dan. Die zeven zegels zijn zelf in orde, maar er komen ook de oordelen met de bezuinen. En ook later op de schalen. Maar ja, dat is meer de studie in het boek De Openbaring. Dat wil ik eigenlijk niet doen. Want het is veel te veel. Maar ik heb een paar stappen willen doen om te laten zien dat aan de komst van het koninkrijk de grote verdrukking, en daar gaat de openbaring over, de openbaring gaat over de grote verdrukking, en het wordt dan neergezet in die zeven bazuinen en de zeven schalen van het oordeel van de oordeel, staat dat in de Statenvertaling die dan over de wereld worden uitgegoten. Maar ik zou zeggen, hou bij de grote lijnen, want in de details verzink je dan veel te gauw en dan heb je ook kans dat je verdwaalt en je nou, laat ik dat wel laten zitten.
Maar ik was er vooral benieuwd naar, omdat, heel belangrijk niet of zo, waar wij dan in zitten. Zeg maar die zegels of zo, dat wij het wel meemaken en dat we zuinen, dat wij dan al in hemel zijn of zo. Dat, daarom bedacht ik dat, zeg maar.
Oh ja, ja. Nee, maar kijk, als je dus de grote lijnen haalt, hè, die bezuinen die zullen geblazen worden, dan is de grote verdrukking volop aan de gang, zijn oordeelbezuinen. En naar mijn overtuiging is dat de gemeente in de hemel. Want wij zullen de oordelen van God niet meemaken. Wie in Christus Jezus is, maakt het oordeel niet mee. Ik heb tussendoor een sense gelezen, we worden verlost van de komende dood. En als je zegt, nou ik heb een andere visie erop, prima, mag allemaal. Je mag van mij voor de grote club gaan. Maar ik zou je niet aanraken. Nee.
Ja. De opname, hè. Ik kan het zo te slecht vinden.
Het is wel een sens.
De opname gaat tevoren voor het oordeel.
Ja.
Ik had hem aangezocht. Ja.
Het is voor de dag des Heren.
Het is de dag des Heren, ja. Ja, maar het oordeel van God, de grote verdrukking, is zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament de dag des Heren.
De opname van de christenen
is voor de dag des Heren.
Oké, okay, staat er staan even op 1 Thessalonicense hoofdstuk 5. Ja, ik moet even naar
nee,
verband nemen.
Nee, dat is
een
nieuwe
dag. Dan ben je niet meer de beurt. 1 Thessalonicense hoofdstuk 5. Ja, lezen we dit. Dat is van belang. Om even mee te lezen. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5. Maar over tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Hier moet hij stoppen. Want Petrus zegt, nee, dat weten we niet, dat komt als een dief in de nacht. God, dan zeg ik altijd, waar staat dat? Nou, hier. Dat weten ze dan meestal niet. Maar ik weet wel, er staat nog op een andere plek ook bij God. Maar dan laat ik bij deze tekst blijven. Ik zeg, dan gaan we even iets lezen. Lees met mij mee. Hij komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen, het is als vrede en rust, overkomt hun, niet ons, overkomt hun, als de weeën van een zwangere vrouw, een plotseling verderf. En zij, niet wij, zij zullen geen zins ontkomen. Maar gij, broeders, let op, de gelovigen. Gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Snap je? Je kijkt er weer niet naar.
Ja, dan ben ik al in de hemel, toch?
Maar dat er niet staat dat de dag al overvalt als een dief in de nacht. De gemeente van de Heer Jezus Christus is wakker en waakzaam. En dat staat hier dus op letterlijk. Zodat die dag er niet overvallen als een dief in de nacht. Want gij alle zijn kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet toe aan nacht of duisternis. Laten we dan ook niet slapen, gelijk anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die zich bedrinken zijn des nachts dronken. Maar laten wij die de dag toebehoren nuchter zijn en toegerust met het hart van geloof en de liefde, met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Die gestorven is, opdat wij, het zijn wij waken en zijn wij slapen, samen met hem zouden leven. Vermaand daarom elkaar en bouwt elkaar op, gelijk in deze bloed. En de opname van de gemeente gaat er dus net voor in dit gedeelte. Paul begint hier over de dag des Heren, maar daarvoor heeft hij geschreven over de opname van de gemeente. En nogmaals, omdat de gemeente niet gesteld is tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, omdat de gemeente van Christus de toren van God heeft ondergaan bij het kruis van Golgotha, dat is ook wel heel belangrijk. Hebben we dat begrijpen, het kruis? Hebben we geknield bij het kruis van Jezus? Willen we hem in zijn voetsporen volgen? Dan zullen we ons kruis opnemen. En dan maken we allemaal mee dat God ons gaat afbreken. Ik geloof niet in halleluja-christendom. Ja, daar geloof ik ook wel in. Maar de weg, de navolging van de Heer Jezus, is een weg van de dood. Van sterven met hem en dan met hem opstaan. Als ik mensen dood, zeg ik altijd: broeder, zuster, welkom in de strijd. Want nu gaat het beginnen. Het is niet een halleluja christendom. Ja, God geeft grote dingen. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar we weten nooit precies wat dat is. Dus daar moeten we ook niet over speculeren. Maar de navolging van Jezus, dat kan een hele zware weg zijn. Maar in de kracht van de geest zul je het redden. En dan word je zelf afgebroken. En dan gaat de Heer je opbouwen. En dat doet hij door de moeilijkheden van je leven heen. Op allerlei manieren. Dat je zegt: God, waar bent u? Dat de hemel van koper is. En dat je lijkt alsof je sterft. Maar dat laat je niet sterven. Ja, laat je wel sterven. In de dood van Jezus. En dat is voor ieder persoon. Daar kun je niet een lijstje van geven. Dat is Gods weg. Met jou en met mij. Dat is hier persoonlijk. Als we dat evangelie prediken, dan zijn we dicht bij de Bijbel. En dat moeten we altijd proberen te doen. En in de kracht van de Heilige Geest komen we er dan ook doorheen. Ja, toch? Nou.
Ja, ik zag in Openbaring 21 iets verder. Dat daar geen tempel meer is. En in Openbaring 10 nog wel. Dus nu hier in Rieland is nog meer. Heb je daar een kwaad in?
Nee.
Ja.
Nee, het staat op wel. We moeten nemen zoals het staat.
Ik heb een vraag over de Openbaring 8:12.
Ja.
Een derde deel van de zon werd getroffen. Maar als er zoiets met de zon gebeurt, dan is er toch geen leven meer mogelijk op aarde.
Ja, ja. God, dat begint nog wel een beetje. Maar het is wel heel, het zal wel heel koud worden, ja. Ze hebben de opwarming van de aarde beloofd, maar die komt toch niet, dat merken we. Maar dan zal het wel heel leuk zijn, maar kennen kan het toch wel gebeuren. Je moet altijd maar lezen wat er staat. We kunnen niet laten bevatten. We kunnen niet bevatten. Maar dat daar staat dat een derde van het zon heeft wordt weggenomen, dat is natuurlijk enorm. Kijk, als de vuurspuwende bergen in Yellowstone Park allemaal tegelijkertijd ontploffen, wat wetenschappers voor mogelijk houden, dan komt er een zware, donkere, diepe nacht over de hele aarde. En wie kan dan nog bestaan?
Ja, dat was toen tijd die gaat komen.
Ja, dat is al eerder gebeurd. Er kwamen de hongersnoden en zo. Dat vinden we allemaal in het laatste Bijbelboek. Maar dus het kan gebeuren. Hoe het precies gebeurt, dat weet je ook niet. De volgende vraag. Niemand meer een vraag? Mooi, dan gaan we door.
Zou je wel aanstaan?
Ja, gaan we zo. Heer, we danken u dat we mogen leven bij het profetisch woord dat zeer vast is. En dat we mogen weten dat wij niet meer uit te zien, hoeven uit te zien naar de toren
van u, hemelse Vader, maar dat we uit mogen zien naar uw liefelijk aangezicht. Wanneer we in uw heerlijkheid zullen komen. Wanneer die bazuin zal klinken en uw gemeente wordt opgeroepen de hemel binnen te gaan. In een punt destijds. En dan zullen we daar binnen marcheren. Heel uw gemeente. Over het rond de aarde. Zal dan de hemel binnenkomen. Heer, wat een dag zal het zijn. Wat zullen we zingen? We weten het niet. Maar het zal groot zijn. Als we u zullen zien. Heer, we danken u dat we bij dat geloof mogen leven zoals uw woord dat zegt. Waar Paulus over spreekt. En Petrus. En de andere profeten. Johannes in het laatste Bijbelboek. En de profeten in het Oude Testament. Heer, wat een dag zal dat zijn wanneer Israël wordt verlost. En de volkeren zullen zien dat u de God van Israël bent. Niet veranderd. Wanneer ze de machtige rechterhand des Heeren zullen zien. Wanneer er in de hemel en op de aarde, in ons sterrenstelsel en ook onder de volkeren, wanneer daar de grote rampspoed zal zijn. Maar dan weten we, Heer, u komt. En laten we daar niet angstig over zijn, maar laten we ons hoofd omheffen als deze dingen beginnen te gebeuren. Want onze verlossing komt eraan. We willen uw naam loven en prijzen. Op wie u bent. We zijn al zo'n 14 dagen weer hier. U weet wat er ieder nodig heeft. Van hier gaan zegen door ieder van ons op heel persoon. In Jezus' naam. Amen.